Dit is Studio Vlaanderen, de politieke podcast van de N-VA met Joost Houtman.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Studio Vlaanderen. Te gast vandaag twee dertigers, twee leden van het Vlaams parlement en twee leden ook van een commissie met een hot topic, landbouw. Dat is ook het onderwerp van vandaag. Welkom in onze studio, Sophie Joosen en Arnoud Kool. Samen in het Vlaams parlement. Ik denk op een jaartje na ongeveer even oud. Jullie komen ook allebei uit wat landelijkere gemeentes. Ja, dat moet wel een band scheppen, denk ik. Hoe goed kennen jullie elkaar?
Ik denk ondertussen toch redelijk goed. Het was voor mij de eerste keer, de eerste legislatuur in het Vlaams parlement. En Sophie, die zat er al de legislatuur voor mij, was toen ook al met het thema landbouw bezig. Ja. En als bleuke in de commissie, gaat je dan wel eens te raden bij je collega met wat meer ervaring van ja, hoe werkt het hier? Wat zijn de thema's? En ja, we zullen elkaar ondertussen wel goed leren kennen.
Ja. Ja, en hoe heb jij hem leren kennen?
Ja, inderdaad. Voordat we samen in de commissie landbouw zaten, kende ik Arnoud eigenlijk niet. Dus ik heb hem leren kennen nadat hij verkozen was geraakt en in de commissie landbouw actief is geworden. Maar ondertussen kennen we elkaar best goed.
Goede samenwerking.
Ja, absoluut. Yes.
Absoluut, ja.
Sophie, jij kwam op je 28e al in het Vlaams parlement terecht. 32e burgemeester van Duffel. Kreeg jij de politiek met de paplepel mee of ben je echt de eerste in de familie die zich op politiek heeft
geworpen? Ik heb politiek niet met de paplepel mee ingelepeld gekregen. Nee, ik ben de eerste van de familie die eigenlijk in de politiek is gestapt en dat is eigenlijk vanuit een engagement gebeurd bij een jeugdvereniging waar ik actief was en dan zo naar de jeugdraad en dan naar een politiek engagement geëvolueerd.
Ja, Arnoud, jij komt uit Lübeck, dus Theo Franken City, bij manier van spreken. Hoe ben jij in de politiek beland?
Wel, ik ben eigenlijk origineel van Rotselaar. Dat is een gemeente in de buurt van Lübeck. Ja. Het is door mijn vrouw, die is van Lübeck, dat ik daar ben terechtgekomen. De liefde gevolgd, inderdaad. Ja. Maar mijn politiek parcours dateert eigenlijk wel van daarvoor. Mm-hmm. Ik ben eigenlijk redelijk jong. Ik ben op mijn 16 al lid geworden van N-VA als ze opgericht zijn, omdat ik dat toen een heel aansprekend project vond. Ja. Van Geert Bourgeois, zo'n aanbodpartij, die eens een keer ging zeggen van... Zo moet het, dat is ons aanbod aan de kiezer. En you love it or you hate it. Ook heel ongebonden, geen zuilen voor dat Vrij Vlaanderen opkomen. De staat op een rationele manier hervormen ook. Dat waren allemaal punten die mij enorm aanspraken. En ja, ik ben er dan wat ingerold, lid geworden, vrijwilliger, in een arrondissementeel bestuur terechtgekomen.
Ja, zo stap voor stap.
En stap voor stap, nu zitten we hier. Ja.
Ja, nu zit je hier. En we zitten hier omdat jullie samen in de commissie landbouw zitten. Dat zijn drukke tijden in die commissie, denk ik dan.
Ja, het is al sinds een bewogen legislatuur geweest op vlak van landbouw. Er is heel wat stof tot discussie geweest. Ik moet wel zeggen dat heel wat van de issues waar onze landbouwers van wakker liggen, dat die soms ook wel op andere niveaus worden besproken. Denk aan de commissie Leefmilieu, waar heel het stikstofverhaal en het mesttaxiplan en zo zijn besproken. Maar ook Europees, heel wat bezorgdheden. Maar ja, in de commissie landbouw bekijken wij het natuurlijk meer vanuit het perspectief van de landbouwer zelf. En is er wel veel aandacht gegaan naar wat betekent dat nu voor hun overleg met de landbouworganisaties. Dus ja, we hebben al een drukke legislatuur gehad.
Ja, Sophie, jij komt uit Duffel, een beetje landelijkere gemeente. Helpt dat om in die commissie landbouw zo toch beter te kunnen volgen?
Of? Ja, absoluut. Ik ben ook burgemeester van het mooie Duffel. Dan kom je wel op heel veel landbouwbedrijven zelf. Mm-hmm. We bezoeken ook samen heel wat landbouwbedrijven. Mensen die ons vragen om toch eens in de praktijk te komen kijken. Ik denk dat dat heel belangrijk is om de voeling met die praktijk niet te verliezen. Dus we komen op heel wat bedrijven en daar hoor je toch altijd min of meer dezelfde bezorgdheden terugkomen. En dat uiteraard onze rol om die dan mee te nemen naar het parlement, naar de commissie landbouw.
Ja, want om open schuurdeur in te trappen, de boeren zijn ontevreden. Begrijpen jullie die ontevredenheid?
Ja, absoluut. Het zijn voor hun ook onzekere tijden. Ik denk dat woordje onzeker dat het heel goed samenvat op vele vlakken. En denk aan de vergunningsproblematiek. Ga ik nog mijn bedrijf kunnen verder zetten? Heel wat nieuwe uitdagingen die op hun pad komen, vragen van de overheid rond vlak van milieu, klimaat. Ja. Ze voelen zich een beetje bedreigd in hun voortbestaan. En ik denk dat het aan ons is, aan als overheid, om daar een correct antwoord op te geven. Ja.
Sophie, wat zijn nog problemen of uitdagingen waar jij dan mee geconfronteerd wordt als je zo met boeren, met landbouwers?
Er zijn wel wat uitdagingen. Toegang tot grond bijvoorbeeld, prijs ook van gronden, administratieve lasten, geen opvolging hebben voor het bedrijf. Maar eentje die er toch altijd uitspringt en heel vaak terugkomt, is die prijszettingen. Boeren doen veel inspanningen voor milieu, voor dierenwelzijn, maar ze krijgen eigenlijk geen correcte prijs voor hun product. Dat is echt iets wat ze heel vaak aangeven en waar we denk ik op moeten werken. Moet er een betere waardeverdeling komen doorheen de keten, dat er een correcte verloning komt voor de inspanningen die onze landbouwers toch wel leveren.
Ja, want de keten, hè, je hebt bij manier van spreken het product dat van het veld komt, in eender welke betekenis van het woord, dat eindigt dan in de winkelrekken, maar die keten, daar schort het een en het ander aan, hè.
Ja, ik denk dat de primaire producenten, onze landbouwers, dat die in een relatief zwakke positie zitten. En er wordt van hun van alles verwacht. Hè. De maatschappij verwacht dat we rond proper water, proper lucht, gezonde bodems heel wat inspanningen doen rond dierenwelzijn. Een bijdrage aan het klimaat wordt van de landbouw gevraagd.
De overheid verwacht veel, maar de consument ook natuurlijk.
De consument ook, maar de consument is niet altijd bereid om ervoor te betalen. Hè, want in enquêtes geven mensen wel allemaal aan dat ze dat heel belangrijk vinden. Maar in het winkelrek kiest de gemiddelde consument toch nog altijd voor het goedkoopste product. En daar knelt denk ik het schoentje. En het zal denk ik aan de hele keten zijn om die verduurzaming samen op te nemen en dan niet allemaal in de bak van de primaire producent te duwen.
Als we het over prijszetting en marktmacht hebben ook, dan komen we uit bij twee andere dertigers, zij het dubbele dertigers, Geert Bourgeois en Johan van Overveld, die hebben op Europees niveau een voorstel ingediend om die markt van de marktmacht van de boeren te versterken. Wat kunnen jullie... Ja. Is dat een goed plan? Waar kunnen jullie daarop aanvullen?
Dat is absoluut heel belangrijk dat we eigenlijk de marktmacht van de boer gaan versterken, dat zij meer prijszetter worden in plaats van prijsnemer. En dat zij de krachten kunnen bundelen om afspraken te maken en te gaan onderhandelen. En daarvoor is de oprichting van die producentenorganisaties dus heel belangrijk. En daar zijn twee aspecten aan. Een Europees aspect inderdaad. De Europese mededingingsregelgeving is heel streng, maar voorziet net voor die landbouwers een uitzondering om een producentenorganisatie te kunnen oprichten. En daarnaast is er natuurlijk ook Vlaanderen dat zou kunnen inzetten op de bekendheid van die manier van werken. Want het is eigenlijk nog redelijk onbekend en het is eigenlijk ook heel complex en er zijn heel wat administratieve lasten. Dus Vlaanderen zou echt daar onze landbouwers kunnen gaan ondersteunen in de oprichting van zo'n producentenorganisaties om dus sterker te staan in de keten.
Ja, merk je dat in de praktijk als je bij die landbouwbedrijven komt, dat dit echt zou kunnen helpen?
Maar ik denk dat onbekend is onbemind. Hè. Dus ik heb de indruk als ik aan de landbouwers waar ik dan kom, het vraag van, ziet u daar iets in? Heb je het gehoord, ons voorstel? Kunt je daar iets mee? Dat er nog een grote terughoudendheid is, omdat ze zeggen, ja, hoe werkt het? Wat is juist de bedoeling? Moeten wij dan een soort mini-boerenbond oprichten? Of wat wordt er dan eigenlijk juist van ons verwacht? En dus ik denk dat daar nog een taak ligt voor Vlaanderen om het één goed uit te leggen en te kijken van, kijk, heel die strenge regels rond mededinging, juist voor jullie zijn er uitzonderingen, maak er gebruik van, maar natuurlijk op een manier dan ook dat het geen administratieve mallenmolen wordt om inderdaad zo'n organisatie op te richten, om daar heel streng over te moeten rapporteren. Allee, dat maakt het niet toegankelijk.
Ja, dat het niet nog moeilijker wordt.
Voilà. Dus ik denk dat we de voordelen ervan nog duidelijker moeten maken en ook vooral, van het is eigenlijk een unieke kans. En normaal gezien mag het niet, maar specifiek voor landbouw, over jullie is er heel veel ruimte gecreëerd, niet alleen om met de retail te onderhandelen, maar bijvoorbeeld ook met uw toeleveranciers, of bijvoorbeeld om samen te investeren in innovatieve technieken om op duurzaamheid stappen vooruit te maken. Dus het biedt heel wat kansen, maar het is nog te onbekend en daar moeten we stappen vooruit zetten.
En dat zou dan vooral een voordeel bieden dan dat ze de prijs juister kunnen zetten. Zie ik het juist dan?
Absoluut. Ze kunnen echt de krachten gaan bundelen, hun producten samen in de markt zetten, samen naar die retail stappen en samen die prijs gaan bedingen.
Ja. Ja, en niet alleen aan de verkoopzijde, maar ook samen dingen aankopen, dat je ook aan voordeligere tarieven, dat je kosten kunt eigenlijk reduceren en iets meer inkomen kunt genereren. Dus het kan op twee vlakken eigenlijk
naar waardoor dat de marge groter wordt natuurlijk. Hè. Als we het over landbouw hebben, dan kunnen we eigenlijk niet om de olifant in de kamer heen. De natuur, er wordt vaak een tegenstelling opgewekt, zal ik maar zeggen, tussen natuur en landbouw. Maar is die tegenstelling terecht? Allee. Ik vraag me dat altijd af. Hoeft het altijd tegenover elkaar geplaatst te worden?
Nee, absoluut niet. Hè. Ik denk dat de Vlaamse regering momenteel heel veel inspanningen doet om die natuur en om die landbouworganisaties samen aan de tafel te brengen. Ze moeten samen eigenlijk in gesprek gaan. Ze moeten elkaars partner zijn en niet elkaars concurrent. En dat is heel belangrijk, denk ik, dat men dat wil zien. We kunnen samen daar baat bij hebben.
Ja. Maar het is denk ik ook een beetje een valse tegenstelling. Omdat landbouwers ook zelf veel baat bij hebben bij een weerbaar ecosysteem rond hun bedrijf. En zij werken in en met de omgeving. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de waterproblematiek, als je in een omgeving kunt actief zijn waar het waterhoudend en waterbergend vermogen van die ruime omgeving groot is, dan helpt u dat in tijden van droogte, helpt u dat om u te wapenen tegen overstromingen. Natuurelementen in uw landschap zijn ook goed tegen erosie. Een vruchtbare bodem, daar heeft evident de boer ook belang bij om veel van zijn grond te kunnen winnen zonder dat er heel veel externe inputs voor nodig zijn. Dus ik denk dat het een vals debat is. Maar ik begrijp wel de ongerustheid van de boeren, zeker omdat ze de laatste jaren een beetje het idee krijgen en met die versterkte focus, wat goed is op het realiseren van onze natuurdoelen, dat zij op sommige plaatsen het idee krijgen van hier komt natuur in de plaats van landbouw en dan voelen ze zich bedreigd. En een tweede element dat niet onbelangrijk is, boeren helpen vaak mee aan het realiseren van natuurdoelen rondom hun, maar wat we nu merken is dat die gerealiseerde natuur met hulp van die boeren zelf dan achteraf een impact heeft op het landbouwbedrijf, omdat dat krijgt dan een beschermde status of dat moet dan aan bepaalde dingen voldoen. En die een boer die zegt, maar ik heb dat hier mee gerealiseerd en nu mag ik op mijn bedrijf dat en dat en dat niet meer doen, waardoor mijn verdienmodel onder druk komt. En dat vinden ze natuurlijk inherent onrechtvaardig.
Ja, ook een beetje cynisch eigenlijk.
En tegenstellingen zouden er eigenlijk moeten tussenuit halen, zodat boeren die inspanningen graag willen doen, ze ook blijven doen, maar dat het niet ten koste gaat van hun eerste opdracht, zijnde het produceren van veilig en kwaliteitsvol voedsel.
En dat er ook een correcte vergoeding tegenover staat op het einde van de rit. Hè. Zij leveren die inspanningen, dat daar dan ook een vergoeding tegenover staat en dat ze een correcte prijs krijgen voor dat milieuvriendelijk product dat dan geproduceerd
wordt. Het is dikwijls niet de consument die bereid is om daarvoor te betalen voor die extra randinspanningen, zal ik dan zeggen. Dat zou het eten misschien ook duur maken. Dat is denk ik in tijden van koopkrachtdiscussies ook niet echt wenselijk dat het eten exponentieel duurder wordt in de winkelrekken. Maar dus als de consument het niet wil betalen en de maatschappij vraagt wel van landbouwers om het te doen, dan zal de landbouw moeten gefinancierd worden via subsidies, maar dan minder op volumeproductie, maar meer op wat doe jij als extra inspanning voor de verduurzaming en je daarvoor dan een vergoeding geven, zodat je voor die model versterkt wordt.
Ja, uiteindelijk draait het om, als ik hier zo bezig word, over een beetje een correcter model, hè? Een duurzaam landbouwmodel voor de toekomst. Wat zijn nog elementjes waarvan jij zegt van die moeten daar zeker in zitten?
Ik denk dat een absolute prioriteit moet zijn dat een economisch duurzaam model moet zijn. Dat moet op economisch vlak een haalbaar model zijn, dat moet een goed verdienmodel zijn en dat moet ook houdbaar zijn op lange termijn. Ik denk dat dat absoluut voorop moet staan, dat een absolute prioriteit is, want anders gaat ons dat niet lukken. Ik ben er wel van overtuigd dat er nog een toekomst is voor onze Vlaamse land- en tuinbouw. Als we dus gaan werken aan dat landbouwmodel, aan die toekomst en een goed verdienmodel en aan een balans tussen natuur, milieu en landbouw.
Ja, alles in evenwicht eigenlijk, dat het op lange termijn werkt.
Ja. Hendrik van Damme van ABS, die had daar in de commissie landbouw een mooi woord voor. Die zei, duurzaam in het Zuid-Afrikaans is dat volhoudbaar. Mm-hmm. En ik vond dat altijd eigenlijk mooi samenvatten. Je moet een model aanreiken dat op de lange termijn volhoudbaar is voor die boer. En inderdaad, economie is daar denk ik de eerste pijler. Hè, want een boer die zijn kost niet verdient, daar moet je ook al die andere inspanningen niet aan vragen. Dat is evident. Wat is nodig? Ik denk dat we moeten weggaan van de discussie klein-groot, maar dat de discussie er moet zijn duurzaam versus niet duurzaam. En die niet duurzame bedrijven, daarvan zullen we moeten... dat moet duidelijk zijn dat die op termijn in een beperkt Vlaanderen met toch een milieugebruiksruimte die we willen respecteren, dat die er niet zullen kunnen blijven, maar dat er veel kansen zijn om je bedrijf wel duurzaam te maken door het meer circulair te maken, minder te werken met externe inputs. En natuurlijk, ja, daarvoor is een kader nodig, lange termijn zekerheid, zodat een bedrijf kan ondernemen, maar wel binnen bepaalde grenzen. En die moeten duidelijk zijn op lange termijn. Daar moet je niet om de 2-3 jaar beginnen aan te sleutelen, want dan is dat voor een boer eigenlijk niet aanpasbaar. En zo krijg je, denk ik, een volhoudbaar model waarin de prijs correct is en het ook op lange termijn voor het milieu haalbaar is.
Ja, volhoudbaar model, een mooie term eigenlijk. De volgende minister van Landbouw moet daar aan werken, maar wat zou de eerste prioriteiten op het bord van de minister van nieuwe minister van Landbouw zijn?
Ik denk een absolute prioriteit. Eerste prioriteit is die correcte prijs. Landbouwers doen veel inspanningen voor een goed product, maar krijgen daar momenteel onvoldoende voor terug. 1 op 7 leidt momenteel zelfs verlies. Dat is natuurlijk niet goed, niet houdbaar op lange termijn. Dus ik denk een absolute prioriteit voor de volgende minister van Landbouw moet zijn die goede verloning voor onze landbouwers.
Ja. Ja, ik zou daar misschien nog 3 willen aan toevoegen, als dat mag.
Bestaande aanbieding.
Economie, het economische is superbelangrijk en dat is inderdaad stap 1. Maar om dat te kunnen realiseren, moeten we aan een aantal andere voorwaarden voldoen. Denk ik. We hebben nu heel de zure appel van het stikstofakkoord gehad, dat juist erop gericht is om terug duurzame vergunningen te kunnen uitreiken. Ja. En de landbouw is in essentie een sector die op de lange termijn werkt. Dus een vergunningenkader dat lange termijn perspectief biedt, dat is echt noodzakelijk voor die boeren om terug investeringen te kunnen doen. Dus dat is voor mij ook. Hè, we zijn nu door de zure appel van dat stikstofakkoord. Want nu moeten we die rechtszekerheid herstellen, lange termijn perspectief kunnen bieden. Dat is 1. Ten tweede, toegang tot grond. We zijn in een versnipperd Vlaanderen, heel veel mensen die van die open ruimte willen gebruik maken. Permanente discussies, gaan we daar natuur doen, gaan we daar landbouw doen, gaan we daar paarden zetten, vertuining. Ja. We moeten dat beter en op lange termijn afbakenen van dit is het nu. Er is nog te veel conflictstof en we moeten daar vanaf als we uit die tegenstellingen willen gaan. Dus dan moet in een volgende legislatuur duidelijk uitgeklaard worden van waar gaan we nu die landbouw zich laten ontwikkelen.
Waar doen we
dan,
wat?
Dan is het ook daar. Waar gaan we natuur doen? En dan is het ook daar. En hoe pakken we die zo'n vreemde functiewijziging, hoe pakken we dat aan op een manier die acceptabel is voor de gebruikers die daar nu zitten? Ja. Een uitoofmodel, denk dat dat belangrijk is. En dan tot slot heel het verhaal van de jonge boeren. Want we zitten met een gemiddelde leeftijd van 55, 56 jaar. 1 op 8 heeft maar een opvolger. Dus als het zo verder gaat een tendens, dan hebben we over 20 jaar geen boeren meer. Dan is heel dit gesprek niet relevant. En dus dat is denk ik een heel belangrijke prioriteit voor de volgende minister van Landbouw. We hebben een lerarentekort gehad, tekorten in de zorg. Binnenkort hebben we tekorten op onze landbouwbedrijven. We moeten echt jonge mensen laten instromen naar dat boerenbedrijf en hen kansen bieden om nog voor ons dat lekker en gezond voedsel te produceren.
Ja. Dat kom jij waarschijnlijk ook dat krijg je ook te horen als je op bedrijfsbezoeken gaat.
Absoluut. Bij veel bedrijfsbezoeken is dat ook iets wat men aangeeft. We hebben geen opvolging, we hebben geen opvolger. Dus dat zal een heel belangrijk debat worden, denk ik, de volgende legislatuur. Hoe gaan we jonge boeren nog kunnen verleiden om bedrijven over te nemen om in de boerenstiel te stappen? Dat zal een uitdaging worden.
Ja, en met een volhoudbaar model zou dat dan toch moeten lukken. We hebben nu de hele tijd over landbouw als thema gehad, maar hebben jullie zelf een linkje met landbouw?
Wel, ik moet toegeven, als jonge gast droomde ik er eigenlijk van om zelf boer te worden. Ik heb als denk 17 of 18 jarige ook nog een zomer in Canada op een boerderij gaan meedraaien.
Ja.
Om eigenlijk te proeven van, is dat iets voor mij? Ik vond het geweldig. Maar als ik dan me daar wat in verdiepte van, wat betekent dat nu om in zo'n bedrijf te stappen als niet-boerenzoon?
Ja.
De kapitaalsintensiviteit van zo'n onderneming, dat was mijlenver van wat haalbaar was voor mij. En dus dat is het niet geworden. Dus ik ben blij dat ik via deze weg toch nog bij die sector betrokken ben.
Het zit dan wel een beetje in jou natuurlijk.
Ja, absoluut. En ik probeer het thuis nog een beetje te compenseren met wat geitenhouderij aan huis. Een beetje mini-boer, hobbyboer aan huis. Ja.
Is er aan jou een mini-boer verloren gegaan?
Ik heb het geluk gehad om heel jong schepen te mogen worden. En ik heb toen de bevoegdheid landbouw toebedeeld gekregen. Dat stond zeker niet op mijn wensenlijstje toen op dat moment. Maar het heeft me wel de kans gegeven om met landbouwers in gesprek te gaan, om op bedrijven te komen. En een heel aantal mensen hebben mij heel veel geduld, mij de kneepjes van het vak toen uitgelegd. Ja. En ik ben er toch wel heel dankbaar voor dat ik op die manier
dat
toch met de landbouwsector kennis heb kunnen maken. Ja,
ja. En jullie komen uit twee verschillende streken eigenlijk. Wat is zo het landbouwproduct van jouw streek?
Ja, de tomatensector uiteraard. Hè. We hebben heel veel tuinders in onze regio en heel veel van hen produceren dus kwalitatieve tomaten.
Ja,
Ja, bij ons het is een beetje een akkerbouwstreek, relatief weinig veeteelt. Maar een product dat iedereen natuurlijk met ons associeert, is ook het witloof van in Kampenhout. Ja. Dat is niet zo ver van bij ons. En dat is toevallig ook mijn favoriete gerecht, witloof met kaas en esp. Dus dat mogen ze mij alle dagen voorschoten.
Het zal niet de enige zijn. Nee. Wat is jouw favoriete gerecht als we het van eigen kweek nemen?
Ik maak het zelf heel weinig, maar bloemkool met witte saus doet me toch altijd plezier als ik dat ergens kan eten.
Klinkt goed. Krijg je er honger van. Een boer die zaait en oogst, maar het zijn verkiezingen, dus het is ook een moment van te zaaien en hopelijk te oogsten. Hoe kijk jij naar de verkiezingscampagne? Zin om er vol tegenaan te gaan?
Ja, ik heb dat altijd heel graag gedaan. Een beetje door mijn voorgeschiedenis van achter de schermen lang als vrijwilliger mee te draaien. Ik vond die campagne eigenlijk altijd een hoogtepunt om de zoveel jaar dat je zo terug is met heel de ploeg op pad gaat om je verhaal aan de man te brengen. Ik moet eerlijk toegeven dat dat achter de schermen gemakkelijker is dan voor de schermen. En dan voert je campagne voor iemand anders en dan, dan zaad je minder zelf in de spotlights. Nu is het de eerste keer dat ik als uitredend parlementslid een soort palmares moet verdedigen. Ik denk dat ik heb vooral op die landbouw gewerkt de voorbije 5 jaar. En ik ben in die middens onder andere samen met Sofie heel veel rond geweest bij de boeren. Ik weet niet of we daar enorm veel stemmen gaan halen, maar ik zal er alles aan doen om toch duidelijk te maken dat wij ons met de commissieleden in de commissie Landbouw heel hard ingezet hebben voor de sector en dat we ook in de volgende legislatuur graag willen blijven doen met hun steun, hopelijk.
Ja, het zijn drukke tijden die voor ons liggen met de campagne. Ik hoop absoluut nog een legislatuur er te kunnen bijdoen als parlementslid. Omdat ik dat ook wel belangrijk vind, denk ik, om daar lokale aspecten uit onze regio mee te nemen hier naar het parlement, er voorheen te zijn, hun stem te zijn. Dus we gaan er alles aan doen om dat tot een succes te maken. En op zich is zo'n campagne ook wel echt een heel fijne periode. Een periode dat we heel veel met collega's samen zijn, heel veel gezellige momenten delen. Dus ik kijk er wel naar uit.
Ja, dan wens ik jullie allebei heel veel succes in de verkiezingscampagne. Ik dank jullie voor de inzichten die jullie in landbouw en alle uitdagingen en problemen waar de landbouwers mee geconfronteerd worden, om ons even meegenomen te hebben. En ik dank ook u, beste kijker en luisteraar, op naar een volgende Studio Vlaanderen.